Iedereen. Ze hebben gevraagd om heel goed in de micro te spreken, dus als ik dat vergeet of zo, dan mag je teken doen. Dan let ik daarop. Ik ga ook nog mijn timer opzetten. Kan nooit kwaad. Voilà. Onlangs had ik een babbel met een van mijn zussen over geloof. Ja, de vraag was zo van, ja, hoe weet je nu dat je gelooft? Hoe weet je nu of dat je genoeg gelooft? Trouwens, nu ik begon, want ik wou vrij, ja, maak nog de afstand, dat is gemakkelijk. En nog even kijken of ik dat hier juist doe. Ah ja, ik moet dat daar doen natuurlijk. Zo gaat die vooruit. Ja, en zo gaat die achteruit. Oké, goed. Ondertussen trouwens, je kan al, als je wil, Daniel Drieder bijnemen. Goed, ik had een babbel met een van mijn zussen over geloof. En ja, de vraag was zo, wat is nu geloven? Hoe weet je nu dat je echt gelooft? Geloof je genoeg? Moet je niet meer geloven? Dat soort vragen. Ja, ik weet niet of dat herkenbaar is, maar als je onzeker bent en je zoekt daar zaken over op in de Bijbel, dan kan je daar een stuk zekerheid in vinden, maar het kan soms ook zijn dat je eigenlijk nog dat er nog twijfel bij komt. Hè, en dan moet je dus in geloof dat gaan voor God brengen. Bijvoorbeeld, Jezus zegt in het Nieuwe Testament, in Matteüs, dat je met een geloof zo klein als een mosterdzaadje bergen kan verzetten. En dan kan je gaan focussen op die bergen en dan ga je misschien nog meer twijfelen. Of Paulus voegt toe dat je door genade en geloof bent gered en niet door werken. Dus ja, dan voelen ze van, oei, ja, die genade, dat geloof, dat is dan precies wel heel belangrijk. Hoe kan je dat dan doen? Jacobus, die vult dan weer aan van, als jij gelooft, toon mij uw werken. Dus dat is dan toch toonbaar, dat geloof. Nu, die verzen zijn bedoeld om rust te brengen, maar anderzijds kan dat ook vragen opwerpen. Wat is geloof? En de vraag van vandaag is eigenlijk, zoals ik hem net heb gesteld, wat is nu geloof en welke impact heeft geloof op ons leven? Nu, het kernvers in de Bijbel, als het gaat over geloven, of de definitie van geloof, die staat, en dat hoef je niet per se op te slaan, die staat in Hebreeën 11, vers 1, zo'n bekende. Ik lees het even voor. Wat is geloof? Geloof is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt, en het is overtuigd zijn van het bestaan van de dingen die je niet ziet. Om heel eerlijk te zijn, ik vind het een geniale definitie. En wel omdat het zo eenvoudig is geformuleerd en tegelijk zo ingewikkeld blijft. Eigenlijk zit hier een paradox, een soort schijnbare tegenstelling in. Als we daar nu kleurtjes aan toekennen, je hebt enerzijds zo zekerheid en anderzijds onzekerheid. Als we nu even alles wat zeker is groen zetten en alles wat onzeker is rood zetten, dan denk ik dat je merkt dat er zo aan de ene kant wordt gesproken over het is zekerheid en we zijn overtuigd, maar aan de andere kant is er ook zoiets toekomends. Hè? Onze hoop moet nog werkelijkheid worden en het is iets wat we niet zien. Dus je bent zo zeker over dat waar je niet zeker van bent. Zeker waar je niet kan zien, wat nog moet komen. Daar zit zoiets iets paradoxaal in, dat het eigenlijk het moeilijk houdt. En het eigenlijk u de vraag opnieuw kan doen stellen, ja, maar wacht, hoe kan je dan zeker zijn over uw geloof? Nu, ik denk dat als je daar met mensen over babbelt en u de vraag stelt van, oké, waarop is uw geloofzekerheid gebaseerd? Dat een heel typisch antwoord is dat uw geloofzekerheid gekoppeld is aan uw identiteit. En dus hoe meer dat je God kent, hoe meer dat God echt een deel van uw leven wordt, en hoe meer dat je eigenlijk kan zeggen van, kijk, mijn geloof, dat is wie dat ik ben. Ik kan niet meer niet geloven. Dat is gewoon onderdeel van mij. Dus eigenlijk is uw geloof, zekerheid, is een stukje uw identiteit geworden. En dan kan je afvragen, ja, maar oké, van waar komt die identiteit? En ik denk dat je dan een volgende stap kan zetten. Wel, die identiteit is eigenlijk gevormd op basis van een relatie met God. Hoe meer je met God in gesprek gaat, hoe meer je hem zoekt, hoe meer hij zich laat vinden door u, hoe beter je hem kent en hoe closer die relatie wordt en hoe meer uw identiteit wordt gevormd door Gods identiteit. Dus samenvatting, geloofszekerheid heeft alles te maken met identiteit, heeft alles te maken met relatie. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, is dat de preek. Ik zou eigenlijk nu kunnen stoppen en kunnen zeggen, bon, oké, voilà. Slut, hè, daar zijn we, finito, that's it. Onthoud, we hebben natuurlijk nog, hè, meestal vragen ze om een half uur te preken en geen vijf minuten. Dus onthoud, we doen nog even verder, maar onthoud die drie woorden. Geloof is zekerheid, is identiteit, is relatie. Dat zijn zo de drie sleutels vandaag voor de twee verhalen die vandaag komen. Ik wil met jullie naar een voorbeeld kijken, waar dat je duidelijk merkt dat geloof zekerheid is, dat geloof identiteit is en dat geloof relatie is. In een peiling in de Verenigde Staten naar de bekendste Bijbelverhalen stond het Bijbelverhaal waar we nu naar gaan kijken op de vijfde plaats. Dus blijkbaar het vijfde bekendste Bijbelverhaal in Amerika. Het is het verhaal van de drie mannen in de brandende oven. Ik weet niet of het u bekend is, maar het is, ik heb er een printje bij gezet, het is dit verhaal. Het speelt zich af in de tijd van de ballingschap. Het volk Israël is in ballingschap naar het Babylonische Rijk meegenomen. En in het boek Daniël lezen we over een aantal getalenteerde Israëlieten die het beginnen te maken aan het hof van de koning Nebukadnezar. En Nebukadnezar op dat moment is de machtigste man van het machtigste rijk. Hè, dus hij is zeg maar de grote pif. En onder hem is er een speciaal programma voor Israëlieten, waaronder Daniël, maar ook Hanania, Misael en Azaria. En het verhaal van vandaag gaat niet over Daniël, maar wel over die drie, die Hanania, Misael en Azaria. Zij worden ambtenaren, zij krijgen een stukje macht binnen Babel, het gewest Babel valt onder hun. En op een dag beslist koning Nebukadnezar om een gouden beeld te maken van 60 el hoog op 6 el breed. Dat zou omgerekend iets van een 30 meter hoog op 3 meter breed moeten zijn. En dat beeld wordt volledig bekleed met bladgoud en dat wordt in de vallei van Dura geplaatst. Nu, op zich moet dat een heel spectaculair beeld zijn geweest, omdat als we terugkijken naar de zeven wereldwonderen in de geschiedenis, dan heb je de Colossus van Rhodos. Ik weet niet of je daar ooit van gehoord hebt, maar dat was één van die zeven wereldwonderen, een spectaculair beeld in Rhodos. En dat beeld was 35 meter hoog. Dus dit gaat daar naartoe. Oké, daar wordt een gouden beeld in de vallei van Dura geplaatst en Nebukadnezar die nodigt al zijn ambtenaren, al zijn hoogwaardigheidsbekleders onder zich uit. Die moeten allemaal rond dat beeld gaan staan en op een bepaald moment speelt de heraut, of wordt er muziek gespeeld en zegt de heraut, nu moeten we allemaal knielen en iedereen moet buigen voor dat beeld. Nu, je weet hoe het verhaal gaat, Hanania, Misael en Azaria beslissen om niet te buigen. En dus moeten zij voor koning Nebukadnezar komen om het uit te leggen. Nu, die dialoog, die wil ik met jullie lezen. Wat er daar wordt besproken. Lees even met mij mee. Ik heb het dan over Daniël hoofdstuk 3, vanaf vers 14. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego? Even tussendoor, dus Hanania, Misael en Azaria hebben andere namen gekregen en ze heten nu Sadrach, Mesach en Abednego. Is het waar dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik heb gemaakt, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbieden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren en ze wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet was gestookt, hebben de vlammen van het vuur deze mannen die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Hier stoppen we. Ik moet het verhaal wellicht niet verder vertellen. Hè. Ik denk dat het een heel bekend verhaal is, maar het zou misschien oneer aandoen aan het verhaal. Dus heel kort samengevat, ze worden in die oven gegooid en er gebeurt een wonder. Ze zijn niet met drie, maar met vier in die oven. En Nebukadnezar is zo onder de indruk van wat daar gebeurt, van Gods bescherming, dat hij een wet uitvaardigt voor heel het Rijk, of voor het hele Babylonische Rijk, dat wie vanaf dan nog durft te lachen met God, Yahweh, die zal zelf worden gedood. Dus daar gebeurt een heel groot wonder en is ongelooflijk fascinerend. Maar ik vind ook fascinerend, is eigenlijk die dialoog, dat gesprek tussen die Nebukadnezar en die drie mannen. En ik denk dat je in dat gesprek die drie elementen opnieuw tegenkomt. Je merkt, daar is zekerheid, daar is identiteit en daar zit relatie in. Laten we eens met die drie brillen daar opnieuw naar kijken. In de eerste plaats begint Nebukadnezar met een soort retorische vraag. Ik weet niet of je dat gemerkt hebt, maar in vers 15 zegt hij het volgende. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Dat is een retorische vraag. Een retorische vraag dat wil zeggen dat dat een vraag is waar je geen antwoord op moet krijgen. Dus eigenlijk is dat zoiets, die oven staat daar achter hem te branden. En dat is meer zo'n vraag van, en wie is nu God? Zie je die een brandende oven? Wie gaat u daar tegen beschermen? De bedoeling is niet dat je dan nog iets zegt. De bedoeling is eerder dat je bang wordt van die oven en doet wat de persoon zegt. Dat is een retorische vraag. Een soort argument in plaats van een echte open vraag. Nu, het antwoord van Sadrach, Mesach en Abednego is dan ook bijna lachwekkend. Als je erover nadenkt, er kruipt enorm veel lef vanaf. In eerste instantie zeggen ze, wij moeten nu niet antwoorden. Retorische vraag, moet niet antwoorden. Dat hadden ze wel door. Maar dan gaan ze toch zeggen wie God is. Ze gaan dat toch beantwoorden, wie een God is. En in dat antwoord proef je opnieuw iets van die zekerheid. Herinner je die twee kleurtjes van daarnet, rood en groen? Wel, dat zit eigenlijk ook in hun antwoord. Ik lees even voor. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons verlossen, o koning. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. Dus aan de ene kant heb je zo heel duidelijk van, God zal ons verlossen, de groene kleur. Of wij zullen niet voor uw goden knielen. Dat is zekerheid, we gaan dat niet doen. Maar aan de andere kant lijkt het dat ze zo in hun antwoord ook zo'n kleine clausule inbouwen. Want dat staat ook van, als het moet, dan kan God. Puntje, puntje, puntje. Of een beetje later zeggen ze er nog eens bij van, en zo niet, dan. Dan kan je je afvragen, zijn ze dan minder zeker? En moeten ze dan zo in hun antwoord, zeg maar, een beetje gaan inbouwen van, ja, God kan ons helpen, maar mocht het niet zijn, dan zit daar misschien een soort kleine angst in, kleine onzekerheid naar God. Is dat dan minder zeker? Wel, ik denk het niet. Ik denk dat uit dat antwoord, ook het stukje waar rood gemarkeerd is, net meer zekerheid blijkt. Eigenlijk zijn ze zo zeker van wie God is, dat ze hem zelfs niet hoeven te claimen. Ik ga dat nog eens herformuleren. Ze weten met zekerheid wat hun eindbestemming is. Ze weten, God zal hun redden. Nu, wij kennen het verhaal vandaag de dag. Wij weten, ja, daar gebeurt een wonder in die oven, ze gaan niet dood. Maar dat weten zij nog niet. Wel, dat wonder, dat zij nog niet weten, dat claimen zij ook niet. Het zou perfect kunnen dat ze wel moesten sterven voor hun geloof. Maar oké, ook als ze moeten sterven voor hun geloof, dan twijfelen ze niet aan hun eindbestemming. Dus ze zijn zo zeker dat ze zelfs God niet gaan claimen. Ze zijn zo zeker dat ze het zelfs hun leven aan God overlaten. Dat is eigenlijk nog meer zekerheid. Dat is nog sterker. En dan kan je je afvragen, oké, ze hebben zekerheid, maar ze hebben ook hoop, ze hebben overtuiging, maar ze benoemen ook hetgeen wat ze niet zien. Van waar komt dat? Wel, ik denk dat dat alles te maken heeft met identiteit. Eigenlijk, onze Hanania, Misael en Azaria, die hun identiteit, die hun leven, wie ze zijn, is eigenlijk geworteld in God. Zij zijn grootgebracht met wie God is en met een heel sterk besef van wie Yahweh is. En het is een klassieker om naar de namen te kijken. En hier speelt dat helemaal een rol. Je moet weten, in het eerste hoofdstuk van Daniël worden zij, en ook verderop in Daniël, worden ze bijna altijd Hanania, Misael en Azaria genoemd. Dus dat zijn hun Joodse of hun Hebreeuwse namen. Nu, even kijken. Zij krijgen dan nieuwe namen, maar altijd als ze zelf aan het woord zijn, of als Daniël het over hen heeft, en het gaat even niet over de Babylonische context, dan worden ze altijd terug met hun oude of met hun echte namen genoemd. Dan komt altijd opnieuw Hanania, Misael en Azaria aan bod. Nu, als je erover nadenkt, dan merk je in Hanania en Azaria, daar zit zo twee keer ja in, en ja, dat verwijst naar Yahweh. En in Misael, daar zit el in, el verwijst naar God. Dus letterlijk betekenen die namen Hanania, God is genade. Azaria, God helpt. En Misael, dat is misschien de leukste, daar zit zo een soort knipoog, een Bijbelse knipoog, in een beetje tongue-in-cheek humor, denk ik. Misael is eigenlijk ook een retorische vraag. Misael betekent eigenlijk, wie is als God? Dus Nebukadnezar die zei daar van, en wie is uw God die u kan redden? Wel, Misael, wie is als God? Zo, vraag op vraag. Een beetje sterk tegen sterker. Nu, zij komen toe in het Babylonische Rijk en ze krijgen nieuwe namen. En hun nieuwe namen zijn Sadrach, Mesach en Abednego. Sadrach en Mesach betekenen letterlijk... Sadrach betekent geïnspireerd door een zekere afgod, de god van de maan Aku. En Mesach betekent wie is als Aku? Dus ook weer een retorische vraag. En Abednego, Nego verwijst naar een deel van de zonnegod, het is maar een deeltje ervan. Dus in het Babylonische Rijk hadden ze voor de verschillende standen van de zon verschillende goden. En de middagzon, dat was de god Nego. En dus Abednego betekent dienaar van de afgod Nego. Dus zij krijgen nieuwe namen. Beeld u even het volgende in. Beeld u in dat je vandaag bij wet verplicht wordt dat uw naam wordt geschrapt en je krijgt een nieuwe naam. En in die nieuwe naam zit een verwijzing naar iets wat je niet leuk vindt. Bijvoorbeeld zo kind van het geld, of zoon van de duivel, zoiets, ja, of dochter van het kwaad. Zou dat impact hebben op uw identiteit? Als het bij mij zou gebeuren, ik denk, ja, dat raakt u toch. Dat moet toch wel iets doen met een mens. Ik vermoed dat dat niet zo leuk was voor Sadrach, Mesach en Abednego, maar anderzijds vergeten ze hun echte, wie ze werkelijk zijn, vergeten ze niet. Ze kunnen dat ook niet vergeten, want dat is deel van hun leven. Zij zijn Hanania, Misael en Azaria. Goeie vriend van mij, die zuchtenis, we waren samen gaan hiken, en die zuchtenis dat zijn periode in de middelbare school echt een moeilijke tijd was geweest. Hij weet zo, in de middelbare school, veel groepsdruk, en iedereen komt wel eens aan de beurt om uitgelachen te worden, om gepest te worden. Er is altijd wel iets. Hè. Is het geen huidskleur, dan is het een ander lichaamskenmerk of je nationaliteit. Of, kan ook, je geloofsovertuiging, je mening. En hij werd altijd Jezuskindje genoemd. Toen ik dat verhaal hoorde, ik herkende dat meteen. Ik had ooit zo eens een cd van DC Talk, Jesus Freak, in de klas laten horen. Voilà, vanaf dan de stempel, de Jesus Freak. Leuk is dat niet, maar goed. Nu, interessant is dat die persoon, als ik daarmee praat, dat ik merk, die zijn geloof eigenlijk niet kwijt. Integendeel, die zijn identiteit is bijna versterkt door wat daar gebeurd is. Het lijkt wel dat de druk van die middelbare schoolperiode zijn identiteit gelouterd heeft. Het lijkt wel dat de druk op de plant de wortel dieper in de rots heeft geduwd en harder verankerd heeft. En dat is misschien het mooie. Het kan zijn dat er een punt komt in je leven, als je druk ervaart, dat je begint te merken, ik wil leven en ik ben zelfs bereid om te sterven, want dit is waar ik voor sta. Ik kan dit niet loslaten. Dit is mijn identiteit. Anderzijds is dat misschien ook wel gemakkelijk gezegd. We lezen bijvoorbeeld het huis op de rots staat vast, het huis op het zand enzovoort. Maar we lezen ook in de Bijbel dat het zaad dat op de rots valt, snel weer afsterft. Dus er is ook wel een goede bodem nodig voor het kan pakken. Dus misschien is er toch ook wel meer nodig dan alleen maar karakter of alleen maar druk. En ik denk dat daar een derde punt zit in dit verhaal. Hanania, Misael en Azaria, hun identiteit is verankerd in hun God, omdat ze God ook wel hebben leren kennen. Bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk van Daniel komen ze toe in dat programma en worden ze opgeleid tot Babyloniërs en ze moeten een bepaald voedselprogramma volgen. Ik ga eventjes naar de volgende. Ja, ze moeten een bepaald voedselprogramma volgen, maar ze moeten daarbij ook onreine dieren eten en dat willen ze niet doen. Dus beslissen ze om vegetarisch te eten en enkel water te drinken. Nu, op dat moment zegent God dat. En nadien blijkt dat zij er gezonder uitzien, dat zij beter scoren in de tests, dat zij meer succes hebben, ondanks het feit dat ze eigenlijk minder goed te eten hebben als de Babyloniërs. Dus ze hebben al een paar keer meegemaakt hoe God met hen op weg ging. Ze hebben hem al leren kennen. Ze hebben al gezien dat het zin heeft. Dat die identiteit, dat niet alleen van hun uitgaat, maar dat eigenlijk bijna een antwoord is op de vraag van God. Ze hebben het God zien doen. En dus is hun identiteit eigenlijk een antwoord op die relatie. Het is eigenlijk een soort wisselwerking tussen hun en God. En dat is relatie. Oké. Onthoud die drie kernbegrippen, dus zekerheid, identiteit, relatie. We moeten eens kijken hoe dat vandaag voor ons werkt. Wat is de impact van geloof op de hedendaagse mens? Kunnen we die drie sleutels en kunnen we het voorbeeld van Hanania, Misael en Azaria, kunnen we dat doortrekken naar onze wereld? Ik zou graag willen meepakken naar een klein experiment. Een experiment uit de jaren 50 van een zekere Solomon Asch. Ik weet niet of je daar ooit al van gehoord hebt, maar het is een leuk filmpje, we gaan er zo meteen naar kijken. Wat die eigenlijk aantoonde, is dat mensen heel moeilijk tegen groepsdruk op kunnen. Ja? Gaan we zo meteen naar kijken, maar ik denk dat dat ook iets te maken heeft met geloof. Zeggen dat je zeker bent van je geloof, vraagt enorm veel moed. Omdat als je gelooft, dan heb je heel snel het gevoel, toch in deze maatschappij, dat je in de minderheid bent. De vraag is of dat klopt, of dat in ons hoofd zit, of dat dat ook de werkelijkheid is. Maar zo in de minderheid zijn, dat vinden wij niet gemakkelijk. Nu, die Solomon Asch, die deed in de jaren 50 een eerste onderzoek bij 123 mannen op dat moment. En hij nodigde ze uit en hij maakte hen wijs dat hij eigenlijk een oogonderzoek deed. Dus hij vertelde hun dat hij hun ogen wou testen. En wat de proefkonijnen moesten doen, was het volgende. Ze kregen aan de ene kant een lijn te zien en daarnaast kregen ze dan drie andere lijnen te zien. En ze moesten gewoon zeggen welke van die drie lijnen komt overeen met die ene lijn. Dus in dit geval bijvoorbeeld zou lijn C overeenkomen met die ene lijn. Dat was het onderzoek. Nu, ze kwamen binnen per vijf en wat ze niet wisten was dat één van die vijf het proefkonijn was en de vier andere acteurs waren. Dus eigenlijk werd er iets anders getest. Er werd eigenlijk getest, wat gebeurt er als die vier anderen, die acteurs, als die nu allemaal heel zeker een fout antwoord geven? Wat gaat dan dat proefkonijn doen? We kijken zo meteen naar een filmpje. De man met de rode jas, dat is het proefkonijn. Kijk wat daar gebeurt. Het is wel in het Engels, maar het zijn duidelijke beelden. Ja.
The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity.
Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example,
the actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is two.
One.
Two.
1. Lukt het nog, hè?
Once again, the correct answer is 2.
3.
3.
3.
Three.
The ASH experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along.
One.
Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology.
Oké, tot daar. In dat allereerste onderzoek bleek dat slechts 1 op 3 mensen vasthoudt aan wat hij ziet. Dus het voorbeeld dat je zag is iemand die de eerste vraag nog vasthoudt, maar dan laat hij het gaan. En bij de derde keer, ik weet niet of je dat merkte, begon hij zelfs redelijk zeker fout te antwoorden. Hè. Zo, de strijd is gestreden en yes, ik hoor erbij en die antwoord fout. Dus slechts 1 op 3 slaagde erin om vast te houden aan van, ja, ik moet zeggen wat ik zie en niet wat de rest rond mij ziet. Is hier groepsdruk aanwezig? Ja, waarschijnlijk wel, maar anderzijds, die persoon, die vierde persoon, die kent die andere niet eens. Dus hoeveel groter is de groepsdruk in je eigen omgeving, met mensen die je kent? Als je dat toepast op geloven en op geloofzekerheid, ik denk dat je dan mag stellen dat geloven eigenlijk echt ook wel durven is. Om te geloven moet je lef hebben. Moet je echt wel zeker zijn, en om zeker te zijn, moet je durven die keuze maken. Vraagt echt wel wat moed. Nu, dan kun je afvragen, oké, maar van waar komt die moed? Wel, dat is onze tweede stap, komt denk ik vanuit identiteit. Het filmpje eindigt met de zin, group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. Dus groepsdynamiek is een van de sterkste krachten, die drijvende krachten bij menselijke psychologie. Wat is er sterker dan groepsdynamiek? Ik denk godsdynamiek. Het is volgens mij onbegonnen om zomaar tegen de stroom in te gaan. Maar op het moment dat je God leert kennen, krijg je wel een reden, of krijgt de smalle weg wel meer een reden. En begin je meer te snappen waarom jij die smalle weg gaat. Omdat je identiteit meer en meer gaat lijken op die van je maker. Het wordt logischer om niet de groep te volgen, maar om het juiste pad te volgen. En een verhaal dat in mijn ogen heel mooi illustreert, ik weet niet of je dat kent, is het kinderverhaal van Max Lucado met de titel You're Special. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar het is een verhaal over de Wemmicks. Dat zijn zo allemaal houten poppetjes. En die houten poppetjes die leven in een dorpje en die plakken heel de tijd stickers op elkaar. Met allemaal complimentjes. Alles wat goed doet, wat goed gaat, daar plakken ze een complimentje voor op elkaar. Beetje zoals op Facebook, hè, dat je zo likes geeft aan iemand. Nu, als je iets fout doet, kan het ook zijn dat je slechte stickers krijgt. Dus je kan ook volgeplakt worden met slechte stickers. En een zekere Punchinello, dat is deze kerel, die is niet zo populair en die krijgt dus altijd slechte stickers op zich. En hoe hard hij ook zijn best doet om goede stickers te krijgen, dat lukt niet, blijft maar slechte stickers krijgen. Begint zo zelf op zichzelf betere stickers te plakken, maar toch, er komen altijd weer slechte stickers over. En dan op een bepaald moment komt hij een meisje tegen en die ziet dat op dat meisje geen stickers plakken. En die heeft zo van, hey, hoe komt dat er bij u geen stickers plakken? Je hebt niks, hoe is dat mogelijk? Waarop dat meisje zegt, kom mee, hè, ik zal u gewoon... Mijn truc is, ik ga elke avond praten met de timmerman en de timmerman dat is degene die mij gemaakt heeft. Terug naar onze werkelijkheid. Eigenlijk is de clue van het verhaal, hoe meer dat je gaat praten met je maker, hoe minder dat die stickers er nog toe doen. Hoe meer dat die likes, zeg maar, of die dislikes van je afvallen. En hoe meer dat je begint te focussen op God. Je identiteit krijgt meer vorm bij God. Als je geliefd weet door God, dan sterft er een bepaalde honger naar likes, naar erkenning af. Dan wordt die verzadigd. Waardoor dat je steeds zelfzekerder gaat voelen over je identiteit. Waardoor je steeds duidelijker gaat weten waar je voor staat. En eigenlijk toont dat als je een relatie hebt met God, dat dat u gaat vormen. Nu, terug naar ons experiment van Solomon Asch. Nee, sorry. Terug naar ons verhaal van Hananya, Azaria en Misael. Een laatste punt wat ik wil vertellen bij die drie begrippen is het relatie kan ook omgekeerd werken. Dus we zagen in het experiment hoe relatie, groepsdruk, u in een bepaalde richting kan duwen dat je fout gaat antwoorden. Maar je kan dat ook omgekeerd doen. Ik denk dat doordat Azaria, Hananya en Misael daar met hun drie voor de koning staan, dat het iets gemakkelijker is om juist te antwoorden. Want ze zijn met drie. Dat maakt het iets beter. Uit het onderzoek van Solomon Asch, uit een vervolgonderzoek, bleek ook dat zodra één van die vier acteurs toch het juiste antwoord geeft, dat het direct veel gemakkelijker wordt voor de proefpersoon om ook juist te antwoorden. Dus eigenlijk, van zodra dat je goede voorbeelden rond je hebt, dan wordt het makkelijker om zelf ook een goed voorbeeld te zijn. Dus je kan die groepsdynamiek ook omkeren. Je kan eigenlijk je geloof, zeg maar, een extra dimensie geven door in je netwerk te kiezen voor goede geloofsrelaties. Als je dan zelf twijfelt, heb je iemand om op terug te vallen. En dan kan je geven en af en toe ook krijgen. Om het samen te vatten, kies wijs uw kerk. En zorg dan dat je er trouw naartoe kan gaan. Want dat kan u echt wel vormen. Dat kan winst opleveren in uw geloofsleven. Voilà. Zekerheid, identiteit, relatie. Ik wil u vandaag drie opdrachtjes meegeven. Het zijn drie kleine vragen die je, daar moet je maar eens rustig over nadenken. Maar het heeft alles te maken met zekerheid, identiteit en relatie. Opdracht 1 of vraag 1. Stel uzelf eens de vraag: wat zijn uw zekerheden? Waarover op dit moment in je geloof ben je zeker? Wat zijn dingen waar je niet aan twijfelt? Dat kan kennis zijn, maar dat kan ook zijn wanneer zijn er al dingen gebeurd in je leven waarvan heel duidelijk was dat God het verschil maakte. Ga er nog eens naar terug. Over welke dingen twijfel je niet? Wat is zeker? 2, dat is denk ik moeilijker. 2, benoem ook eens wat je onzekerheid is. Durf eens op te sommen de dingen die je niet weet. De dingen waarover je niet zeker bent. Dus wat je niet weet, durf dat eens benoemen. Want het valt mij wel soms op hoe ook wij vandaag in de christelijke wereld heel naarstig proberen om God bepaalde overtuigingen, bepaalde gebeurtenissen, om die echt te willen verklaren. Zo wetenschappelijk mogelijk of zo vaststaand mogelijk. Maar durven wij ook toegeven dat God ook een stuk mysterie is voor ons. Op dit moment zien wij God nog niet van aangezicht tot aangezicht. Dus wij kennen God, maar we zijn hem ook nog aan het leren kennen. Zijn we nederig genoeg om te erkennen dat er bepaalde levensvragen zijn die misschien nog niet beantwoord zijn? Bijvoorbeeld, hoe zat dat nu met de schepping of de evolutie? Of waarom lijden wij? Of hoe oordeelt God? Zo, dat soort vragen. Zijn we bereid om dat ook een stuk aan God te geven? En dan stap 3, en ik denk dat dat de belangrijkste is. Pak die twee vorige vragen op en doe dat in dialoog met uw maker. Ga terug naar uw maker en vertel het nog eens opnieuw aan God waarover je zeker bent, waarover je twijfelt, en ga in dialoog. Dialoog, dat betekent dat je praat, maar ook dat je luistert. En ik denk het allerbelangrijkste, dat je wacht. Uiteindelijk, we hebben een heel leven om God beter te leren kennen. En als bonus mogen we later bij hem van aangezicht tot aangezicht de dingen zien die we altijd hadden willen zien. Dat is geloofzekerheid. Amen.